En de tekst leest als volgt. En wederom, de HSV heb ik niet kunnen gebruiken, dus het is vandaag NBG. Het is een NBG-dag. Daarom is het dat ik, Paulus, die terwille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben. Daar hebben we vorige week bij stilgestaan. Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven. Dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is. Gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzichten in het geheimenis van Christus. Dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen van de mensen. Zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Want dit geheimen is dat heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Tot zover de schriftlezing. Wat Paulus hier eigenlijk aanhaalt, is dat hij hier over een bepaald geheimenis gaat spreken. En daar wil ik u eerst mee terugnemen naar het begin van het Nieuwe Testament. Want daar is de introductie over dit geheimenis bekendgemaakt. Zullen we eerst even een moment bidden. Vader, als we zo weer bijeen zijn, uw woord mogen openen, dan vraag ik dat u onze harten opent, Heer. Dat wij uw woord mogen verstaan en dat wij de heerlijkheid van Jezus Christus mogen zien. O Heer, neem ons mee bij de hand. Zegen uw woord. Zegen het tot onze harten. Bewerk het door wat u verheerlijkt. In die wonderbare naam van Jezus Christus. Amen. De woorden die we net gelezen hebben van Paulus opgeschreven aan de gemeente van Efeze. En die rondzendbrief die rondgegaan is. Hebben een enorme rijkwijde. We staan ons daar misschien niet helemaal direct bij stil. Maar het is een ongekende diepte die Paulus hier naar voren aanhaalt. Daarom wil ik u ook meenemen naar het begin en u mag al gaan naar Matteüs hoofdstuk 3. Wat is het u wel eens opgevallen? Dat als u aan het Nieuwe Testament begint met het lezen in het Nieuwe Testament. En u leest daar doorheen en u bent bij het boek Handelingen dat we in één keer iets heel anders hebben. Dat waar het Nieuwe Testament mee begint, is niet wat we bij de rest van het Nieuwe Testament, en dan laat ik even nog Openbaring en de profetische boeken liggen, maar wat we niet in Handelingen terugvinden. En daarom zeg ik van, ga u maar eens mee, u mag rustig naar Matteüs hoofdstuk 3 gaan, en ik geef even een korte inleiding, en dan duiken wij die tekst in. En vandaag dineren we bijna alleen maar in Matteüs en een tekst, een passage in het Oude Testament. Het boek Matteüs begint met de grote aankondiging van de koning, de Messias. Het begint met zijn afstamming, in hoofdstuk 1. De voorloper Johannes de Doper, de Heer zijn bediening. En dan moet u eens nagaan, voor ons, wij lezen dit gewoon, maar voor een Jood was dit 400 jaar stilte. Het was stil geweest, geen profetisch woord was er geweest. 400 jaar dat God stil was. En dat betekent dat als God stil is, is geen goed bericht. Dat was voor een gedeelte oordeel. God was volslagen stil. En dit is het begin van het Nieuwe Testament waar Johannes de Doper als het ware op de scene komt. Hij komt op de voorgrond en hij begint te verkondigen. Er gaat als een wervelwind, moet hij door Judea en door Jeruzalem gegaan zijn. Zie, voor ons, wij zitten te ver weg. Wij zitten niet in die cultuur, niet in die tijd, niet in die beleving. Voor ons is het een verhaal. Wij lezen naar kerst toe. Maar voor de Jood was dit een monumentaal gebeuren. En hoe begint het evangelie? Het evangelie begint hoopvol. De aankondiging van de Messias. Zijn geboorte. Zijn afstamming. Feitelijk begint het Oude Testament ook zo. Hè? Heel hoopvol. De mens wordt geschapen. Of laten we het eerst maar zeggen. De gewone schepping als kroon daarbovenop. De juweel. De mens. Alles lijkt fantastisch. Een mooi begin. En wat zijn de laatste versen van het boek Genesis? En Jozef werd begraven. Of Jozef werd gebalsemd en begraven. Maar als je die eerste hoofdstuk leest, die eerste hoofdstuk en de laatste versen, dan weet je per definitie, er is een cruciale gebeurtenis geweest in het boek Genesis. Zo begint Matthäus, zo begint het Nieuwe Testament net zo. Hoopvol. De aankondiging. De kroon van de werkelijke schepping, Jezus Christus. We zijn er maar goed en wel op weg en dan ga ik niet naar de laatste hoofdstukken van Matthäus. Maar ik noem het eind. We zijn er maar goed en wel op weg en hij wordt gekruisigd. Er moet wel iets misgegaan zijn in dat boek. Er moet een enorme gebeurtenis geweest zijn. Het begint met zingende engelen en het eindigt met rouwende vrouwen. We hebben het nog gelezen, ze stonden op afstand. Alle Maria's bij elkaar. Zie, wij verliezen vaak het drama van dat verhaal. Wij verliezen vaak wat daar werkelijk gebeurd is. We lezen daar te makkelijk overheen. En vandaar dat ik vandaag het drama voor u neer wil zetten. Van wat er in het boek Matthäus gebeurd is. Matthäus start zo hoopvol, maar het blijft niet zo hoopvol. Er is een kolossale verandering, een fundamentele aanpassing van, ik zou bijna zeggen, monumentale proporties voor elke Jood die een beetje bij is. Er is een enorme omwenteling in de bediening van de Heer gekomen. Een enorme omwenteling. Want in het begin van Matthäus hoofdstuk 3, vers 1 en volgende, vinden wij de aankondiging van het koninkrijk. Daar begint het mee. Maar het boek eindigt, het boek Matthäus, met de definitieve verwerping van het koninkrijk. En die gebeurtenis is monumentaal. En is feitelijk waar Paulus ook over spreekt, is een Efezebrief. Maar hij vult het in. Hij gaat het verder inkleuren, maar ik wil u dat goed laten begrijpen wat hier gebeurd is. En als eerste zien we daar die aankondiging van het koninkrijk in Matthäus hoofdstuk 3 vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Moet u eens nagaan, 400 jaar stilte. En in één keer staat daar een profeet, althans, zo zien wij hem. De volk zag hem lang niet allemaal zo, dat zullen we ook zien. Maar die roept als een letterlijke roepende in de woestijn en zegt: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Wel, elke Jood die een beetje geschoold is in het Oude Testament, we kunnen bijna zeggen, welke was dat niet? Die moet dit horen en gezien hebben en geproefd hebben als een wake-up call. Alle theologische sirenes in elke Jood zouden af moeten gaan. Elke Jood die zou letterlijk wakker moeten schrikken bij deze woorden. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat nabijgekomen is letterlijk heel dichtbij gekomen. Het is een urgente oproep dat als het ware het koninkrijk staat voor de deur. Daar kom ik straks nog even wat meer op terug. Maar Johannes plaatst er een noodroep aan voorop. Hij zegt: het is een aankondiging, maar er is ook een noodkreet. Het is een urgente oproep tot bekering. Bekeert u, bekeert u, bekeert u nu, want het koninkrijk staat voor de deur. Het koninkrijk kan als het ware elk moment de wereldgeschiedenis indaveren. En dan moet u nu denken aan Openbaring. Kijk, wij hebben de rest van het plaatje. Ik wil dat u meeneemt en naast de Joden gaat zitten. En dat zullen we ook doen met ons volgende punt. Om u te laten zien wat de Joden verwachten van het koninkrijk. Zij verwachten het koninkrijk. Dat zagen ze naar uit. Dat was voor hun lust en hun leven. Daar werd het allemaal gedaan. En hier hebben we een man die ook nog eens een keer niet een enorme dramatische boodschap heeft, maar er ook nog eens dramatisch uitziet. Vers 3 en 4. Johannes droeg kleed van kamelenhaar en een lederen gordel om zijn lendelen. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Je zal hem maar tot je vriend hebben. En introduceren. Mams, dit is een goede vriend Johannes. Zo, nou, die heeft zijn zondag zit er nu zeker niet aan. Hij zag er excentriek uit. Hij had niet alleen een onwaarschijnlijke boodschap. Wat? Het koninkrijk nabij? Hij zag er ook nog eens vreemd uit. Maar hoe merkwaardig Johannes er ook uitzag, zijn aankondiging van het koninkrijk was dat niet. Want Johannes legt het koninkrijk nooit uit. Als je verder leest, en je leest wat ik net deed, dan gaat het van, bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabij. En dan wordt Johannes omschreven, het koninkrijk wordt niet uitgelegd. Johannes hoofdstuk 4, Matteüs hoofdstuk 4 vers 17, dat is een hoofdstuk verder. Dan lezen we hetzelfde wat Jezus deed. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Exact dezelfde bewoording. En Jezus legt het ook niet uit. Voor de Joden was dit een wake-up call. Dit was een fundamenteel belangrijke uitnodiging. Een gezegde van Johannes die elke Jood wakker had moeten schudden. En wij lezen er makkelijk overheen, vandaar dat ik het wat inkleur. En hier zien we dat zowel Johannes als Jezus over hetzelfde koninkrijk spreken. En geen van beiden legt er ook maar iets van uit. En als je het leven van Jezus volgt, er is nooit, nou, ik kan het beter anders zeggen, honderden vragen worden op de Heer Jezus afgevuurd. Vraag na vraag, na vraag, na vraag. Maar er is nooit een vraag over, wat houdt het koninkrijk in? Er wordt wel straks gevraagd van, wanneer komt het? En wat is de tijdschema? En wanneer gebeuren al deze dingen? Als Jezus zegt, wel, je ziet al die mooie, dat mooie gebouw hier. Dat... Ik zal iets rustiger spreken, een poging doen. Kijk eens naar deze mooie tempel, zeggen de discipelen. En de Heer zegt, er zal geen steen op de ander gelaten worden. En dan stellen ze de vraag, wanneer zal dit geschieden? Ze vragen niet inhoudelijk over het koninkrijk, maar meer over wat is het tijdschema? Hoe steekt dat in elkaar? Maar nergens in heel het Nieuwe Testament worden vragen gesteld aan de Heer van leg eens uit, welk koninkrijk bedoelt u eigenlijk? Voor elke Jood was dat bekend. Ze wisten en ze begrepen wat het inhield. Voor ons is dat minder helder. Gaat u maar eens mee naar Jesaja hoofdstuk 60. Want ik wil u graag eens laten zien wat de Joden verwachten. Ik pak gewoon één hoofdstuk uit het boek Jesaja. Zodat wij gaan begrijpen hoe verwachtend de Joden hiernaar uitkeken. En dat die aankondiging van Johannes de Doper met de woorden van bekeer die, want het koninkrijk der hemelen is nabij, dat voor hun een zo'n uitnodiging was en zo'n belangrijk facet. Zeker na 400 jaar stilte. Feitelijk was dat schaamte. Was er jaren mee gelopen. Ze waren in ballingschap geweest. Ze waren teruggekomen. De tempel was nooit meer gevuld met Gods geest. Gods heerlijkheid was nooit teruggekomen. Het had nooit meer die glorie en heerlijkheid als in de tijden daarvoor. Dit was het koninkrijk waar de Joden naar uitzagen. Lees eens met mij mee. En ik hoop grotendeels door het hoofdstuk heen te gaan. Als de tijd ons toestaat. En het begint zo. Sta op. Word verlicht. Want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En dit is feitelijk wat de Heer weer zegt tegen Jeruzalem. En hij spreekt hier feitelijk over de stad en zegt, Jeruzalem, zo vaak geplunderd, zo vaak door andere volken binnengekomen en geroofd en leeggeroofd. En die overheerst hebben, die geheerst hebben over jullie stad. Maar nu komt er een moment dat Jeruzalem een lichtbaken zal zijn voor de duisternis. Vers 2. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. O volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Heft uw ogen op en zie rondom. Zij alle verzamelen zich en komen tot u. Dat zijn de omliggende volken, maar dan ook uw zonen komen van verre. En uw dochters worden op uw heup aangedragen. En dat laatste, dat spreekt over de zonen en de dochters van Israël die hersteld worden naar het land. En dat zijn alleen zij die wederom geboren zijn. De uitverkorenen, we noemen dat vaak ook wel de rest. De ontkomenen spreekt het vaak over. Vers 5. Kijk eens wat er naar Israël zal komen. Dan zult gij het zien en stralen van vreugde. Uw hart zal zich ontroerd verruimen. Want tot u zal de rijkdom van de zee zich wenden. Het vermogen van de volken zal tot u komen. Want dat is het weelde en welzijnsevangelie voor Israël. Israël zal overladen worden met rijkdommen van de wereld via de zee van alle volken. Dat zullen ze krijgen. Feitelijk is het zo dat Israël het centrum van de wereldeconomie gaat worden. Dat is wat hier in het. En dit is het koninkrijk gedachte wat ze kennen. Een bloeiende en bruisende economie zal ontstaan in Israël. Vers 9. Ik sla een paar versen over. Want op mij zullen de kustlanden wachten en de schepen van Tarsus zullen de eerste zijn om uw zonen van verre aan te brengen. Hun zilver en goud voeren ze mede. En ter ere van de naam des Heeren, uw God, voor de heilige Israëls, omdat hij u luister verleend heeft. De schepen zullen binnenkomen met goud. En niet alleen met goud, maar ook met de kinderen Israëls. Wat een rijkdom zal het zijn in Israël. Vers 10 van hoofdstuk 60 van Jesaja. Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen. En hun koningen zullen u dienen. Maar in mijn toorn heb ik u geslagen. Oh, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En dit spreekt hij continu nog over Israël. En uw poorten zullen bestendig openstaan. Dag, nog nacht zullen zij gesloten worden. Opdat men tot u inbrengen het vermogen van de volken. Terwijl hun koningen worden meegevoerd. Want het volk en het koninkrijk die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan aan de volken. En die volken zullen zeker verwoest worden. Hoe vaak is het er al, de aankondiging van de Heer Jezus in Matteüs hoofdstuk 23, geen steen zal op de andere blijven, is letterlijk gebeurd in 70 na Christus. Wat de Romeinen letterlijk de hele stad hebben omgetrokken aan alle muren. En wat zegt de Heer hier wel? De vreemdelingen, die zullen die stad herbouwen. Niet zoals bij Jeremia, of Nehemia bedoel ik. Dat bouwden de Israëlieten zelf de stad weer op. En de muren en de tempel. Dus hier zullen de vreemdelingen het doen. Ik zal mij over u ontfermen. En de poorten van Jeruzalem, die staan dag en nacht open. Dag en nacht. Het is veilig. En ze moeten open blijven staan. En waarom? Om alle rijkdom van de wereld binnen te brengen. En als er al koninkrijken zijn die ongehoorzaam zijn, die u niet willen dienen, die zullen verwoest worden. Zie, het is niet eens van de volken die opstaan tegen Israël zullen verwoest zijn, maar die een lauwheid en een middelmatigheid hebben, een matheid en een onverschilligheid naar Israël, die zullen al uitgebannen worden. Ze moeten dienstbaar zijn naar Israël. Wauw. De tempel zal versierd worden, vers 13. De heerlijkheid van de Libanon zal tot u komen. Wel, cypressen, plantaan en dennenbomen tezamen. Dus alles wat eigenlijk Salomo uit het Libanon gekregen had, uit Noord-Syrië, aan bomen en rijkdom, om de tempel te versieren, dat gebeurt hier weer. Kijk maar, om de plaats van mijn heiligdom op te luisteren, zegt de Heer. In de plaats van mijn voeten zal ik heerlijkheid maken. De tempel zal weer schitteren. En de vijanden zullen buigen in Jeruzalem. Vers 14. De zonen van uw verdrukkers zullen onderworpen tot u komen. En aan uw voeten zullen uw versmaders zich neerwerpen. En ze zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. Wat een verwachtingen, mensen. Vers 15. Terwijl gij eertijds verlaten waart en gehaat, zodat niemand door u heen trok, zal ik u stellen tot een eeuwige praal. Tot de vreugde van geslacht tot geslacht. Jeruzalem, die daar zal staan en schitteren, en het volk daarbij. Van geslacht tot gij als geslacht, van generatie op generatie, ononderbroken. Geen verbanning, geen ballingschap meer. Israël en Jeruzalem zal schitteren. Vers 16. Gij zult de melk van de volken zuigen. Ja, koninklijke borsten zuigen. En gij zult weten dat ik de Heere, uw redder ben en uw verlosser, de machtige Jacobs. Wel, wat staat hier zo grafisch omschreven? Zoals een kind gevoed wordt aan het moederborst. Zoals hij alle nutriënten en alles krijgt uit de moedermelk. Wel, zo zal Israël gevoed worden door alle volken van de aarde. Alles zouden ze krijgen. Ze worden als het ware onderhouden door alle volken. Ze hoeven zelf niks te doen. Ze worden onderhouden. Zoals een kind zuigt en gespeend wordt bij de moeder. En gevoed wordt bij de moedermelk. Hij hoeft niks te doen, een flemmen te drinken. Zo zal het met Israël zijn. Vrede en gerechtigheid zal er heersen. Lees maar eens verder, 17. Van koper zal ik goud brengen, van ijzer zilver, van houten koper en van steen ijzer. Dat is nog eens een upgrade. Al ben je alleen al blij met koper, krijg je goud. Van ijzer wel, daar maken we zilver van. hout, koper en van steen, wel, daar maken we ijzer van. Het is allemaal een upgrade. Alles wordt meer rijkdom en weelderiger. En wat staat er dan achter? Ik zal vrede tot uw overheid maken en gerechtigheid tot uw heerseres. De personificatie van vrede, dat zal vrede zijn. Vrede zal eindelijk eens heersen. Geen overheerser. Geen vijandige overheerser, maar vrede. Van geen geweld, vers 18, zal in uw land nog gehoord worden en verwoesting nog verderf in uw gebied. Gij zult uw muren heil noemen en uw poorten lof. En die stonden open. De poorten, het zijn lof, zang als het ware, zo'n vrede is er in het land. Geen geweld meer. En dan vers 19. Dit zijn bekende versen voor ons. De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor uw lichten. Maar de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. Uw zon zal niet meer ondergaan, uw maan zal niet meer afnemen. Want de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen. En dit is eigenlijk het mooie in dit hele tekst. Daarom is het ook wel goed dat we zo eens een tekst pakken. In ons nieuwtestamentisch gedachte noemen wij dit feitelijk Koninkrijk deel 2. Wat hier gebeurt, dit is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als Jeruzalem is neergedaald, Openbaring hoofdstuk 21 en 22, waar Christus en de Vader zullen stralen als de zon. Dat wist een Jood niet. Dat Koninkrijk deel 2 was. Zij kennen maar één deel en dat staat allemaal verpakt in één pakket. Voor hun was dit, God zal zelf ons licht zijn. Fantastisch. Dat is wat de Joden exact begrepen. Dit was het nieuwe Jeruzalem wat komt. De Heer zal het verlichten. Ik lees dus ook Openbaring hier even niet in. Ik blijf bij de Joden zitten. Maar heel het volk zal rechtvaardig zijn. Kijk maar eens vers 21. Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Voilà. Alle mensen uit Israël zullen bekeerd worden. Romeinen hoofdstuk 11 vers 25, 26 en 27. Allen, heel Israël zal zich bekeren. Dat zien we hier gebeuren. En altoos zullen ze het land bezitten. Een scheut dat ik geplant heb, het werk van mijn hand, tot mijn verheerlijking. Exact wat Frans vanochtend zei. Het is allemaal de verheerlijking van God. En dan, de kleinste zal door geslacht worden en de geringste door een machtig volk. Ik, de Heere, zal het te zijner tijd met haast volvoeren. De kleinste. Wel, een klein gezin was eigenlijk niet van aanzien in het volk Israël. Kijk naar stammen. Er worden altijd aantallen gegeven. Efraïm, Manasse, grote stammen. Wat krijgen die? Die krijgen twee delen in het land. Kolossale, sterke stammen waren dat. Die hadden aanzien. Daarin zaten grote families met grote families van aanzien. Wel, hier wordt gezegd, de kleinste, zal tot een machtig volk uitgroeien. Wel, dat geeft hoop voor een Israëliet. En wat staat er dan? De geringste zal door een machtig volk worden. Want dit is exact wat de Joden verwachten. Zo heb ik alleen maar één hoofdstuk gepakt om ons even te laten proeven van wat de Joden mochten verwachten. Het is maar één hoofdstuk, het is maar één ding. En dan kun je ook begrijpen als Johannes de Doper daar op de voorgrond komt en zegt, bekeert u, want het koninkrijk de hemelen is nabij. Dat hij het niet uit hoeft te leggen en dat hij direct voorpagina nieuws wordt in de Jeruzalem Post van die tijd. Dit was de buzz door heel het land heen. Dit was het onderwerp van gesprek. Waar gingen alle rollen en geruchten over. Hier gingen alle gesprekken over. Heb je het al gehoord? En dat ging dan niet over een Anaïs op tv. Heb je gehoord van die profeet die zegt dat het koninkrijk der hemelen nabij is? En wat lees je dan in Matthäus? Je mag teruggaan naar Matthäus 3 vers 5, bij Johannes de Doper, toen die in de woestijn riep, een roepende was, en zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij. Wat lezen we dan in Matthäus hoofdstuk 3 vers 5? Toen liep Jeruzalem, heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit. Logisch! Voor hun was dit is het! Zelfs zo dat de fariseërs kwamen, vers 7, vele fariseërs en sadduceërs kwamen tot hem. Ze konden de verleiding niet weerstaan. Maar dit was het koninkrijk dat ze verwachten. En dat koninkrijk was nabij. Neem u even mee terug naar vers 2 van Matthäus hoofdstuk 3. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat woordje nabijgekomen is exact het woord wat de Heer Jezus gebruikt in de hof van net voor de hof van Getsemane. Nee, in de hof van Getsemane. In Matthäus hoofdstuk 26, vers 45, dat hij gebeden heeft. En dat ze 3 keer toe in slaap zijn gevallen. Omdat de Heer zegt, de ure is nabijgekomen. De ure is nabijgekomen. Zijn lijden en dood, en zijn sterven, is het eerste wat gaat komen. Het staat voor de deur. Dat is hetzelfde woord. Dan moet je eens nagaan, als een Jood dat hoort, het koninkrijk is nabijgekomen. Dan hebben ze de indruk, het staat op punt om gelanceerd te worden. Wie anders kon het verwachten dan de Joden alleen? Ik had u al gezegd, Jezus gebruikt exact hetzelfde woord in Matthäus 4, 17. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar het koninkrijk was ook alleen voor de Joden. Ga dus mee naar hoofdstuk 10, vers 5 tot 7. Dat koninkrijk werd ook alleen aan de Joden aangeboden. Het was een exclusief aanbod voor de Joden. Jezus koos er 12 uit. En dan staat er in 10, 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun zeggende, wijk niet af op een weg naar de heidenen. Gaat geen stad van de Samaritanen binnen. Ga niet naar de heidenen. Ga niet naar die halfbloedjes. Ga naar de volbloed Jood. Begeef u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat, predikt en zegt het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Later zien we dat nog met die Syrofoenicische vrouw, die Canaanese vrouw, die bij de Heer komt en zegt, Heer, heeft u niet iets voor mij? En de Heer zegt, nee, ik ben gekomen voor de schapen van Israël. Oh, dat was niet uitnodigend. Ze zegt, ja, maar de honden mogen toch ook nog wat, weten we dat? Ik meen dat het hoofdstuk 14 was van dit. Van Matthäus vinden we terug. Dit is het aanbod, dit is de nabijheid van het koninkrijk. Je mag gaan, hier waren de verwachtingen hoog gespannen. Maar er komt weerstand en er komt een enorme weerstand. En ik wil u hoofdzakelijk richten met de weerstand die Johannes de Doper ondervond. Om u gewoon eens te laten zien, want ik kan alle kanten op in dit boek. Maar Matthäus bouwt zijn opbouw, ik moet het even anders zeggen. De opbouw van Matthäus is niet altijd chronologisch, is thematisch. En hij bouwt zich meer om het thema heen van de weerstand naar de koning van de Joden. De Messias, hij bouwt het op. Maar we beginnen bij hoofdstuk 11. We zaten net al bij 10, we gaan naar 11. Er komt een enorme weerstand. De Joden meenden dat ze direct het koninkrijk binnen konden komen. Dat zij dus vanwege hun afstamming, vanwege hun Jood zijn, zomaar binnen konden wandelen. En voor ik dat niet uitleg, dat was eigenlijk de aantijging van Johannes de Doper aan die Farizeeërs en die Sadduceeërs die bij hem kwamen in de woestijn. En dit zegt hij in hoofdstuk 3, ik was alweer verder dan dat u zelf was. Dit zegt hij, brengt vruchten van bekering voort. Beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen, wel, wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u, God is bij macht uit deze stenen kinderen van Abraham te verwekken. Zij meenden van, we zijn kinderen van Abraham, we zijn per definitie binnen een koninkrijk. Het exclusieve aanbod wat zij kregen, daar zat een voorwaarde aan vast en dat was, bekeert u. Dat was een brug te ver. Maar laten we eens naar hoofdstuk 11 gaan, bij Johannes de Doper. En hoofdstuk 11, vers 7, daar zien we dat het gaat over Johannes de Doper. En ik pak mijn tekst er zelf ook nog even bij. Johannes zit in de gevangenis, even de scene, even neerzetten, even de scène. Johannes de Doper is gevangen genomen. Hij zendt zijn discipelen, ik zal zo nog even wat meer uitleggen erover. Hij zendt zijn discipelen, de volgelingen van Johannes de Doper, en hij vraagt, is alles op koers? Loopt het via plan A? Of is er een plan B? Wat zegt de Heer? Wel, blinden worden ziende. Lammen kunnen lopen. Melaatsen worden genezen. Doden staan op. Ga maar terug. Dat was de boodschap. En dan gaat de Heer wat uitleggen. En ik haak even midden in het verhaal. Jezus gaat uitleggen wie Johannes de Doper is. En hij doet het met hele belangrijke woorden. In vers 11, vers 10, hoofdstuk 11, vers 10, zegt Jezus dit. En ik sla even een stukje over om het wat compact te maken. Wel, deze is het, zegt Jezus, over Johannes Doper. Van wie geschreven staat, zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit. Die uw weg voor u heen bereiden zal. En wat Jezus doet, hij pakt een oud-testamentische tekst en plaatst die bij Johannes de Doper. En nu bent u Matthäus, ga eens even naar de laatste hoofdstuk van het Oude Testament, Maleachi. Dat is maar een bladzijde of 10 terug, hè? 10, 12. Maleachi, de laatste, allerlaatste bladzijde van uw Oude Testament. Vers 1 van hoofdstuk 3. Zie, staat daar. En het is eigenlijk wel heel fijn dat dit het laatste Bijbelboek is in onze Bijbel, van het Oude Testament, in de volgorde. Dat is niet helemaal zo, maar in de volgorde, de Joodse Bijbel, die eindigt met twee kronieken, als ik het juist heb. Maar voor ons is dit heel markant, omdat het Nieuwe Testament hier zo naadloos op aansluit. Want wat staat er in hoofdstuk 3 vers 1? Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En dan pak ik gelijk even hoofdstuk 4, vers 5. De laatste verse van het Oude Testament. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en de geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kom en het land treffen met de ban. Dit was de verwachting van de Joden. Het koninkrijk komt, maar het koninkrijk komt, er komt altijd iemand vooraan. Om de weg te effenen. Een heraut. Terug naar Matthäus hoofdstuk 11, vers 12. En de Heer Jezus zegt dit in hoofdstuk 11, vers 12. En ik lees hier de HSV, omdat ik denk dat die het beter hebben vertaald. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen erna. De twee woorden hier, geweld aangedaan en geweldenaars grijpen erna, die heb ik vertaald als beide passief. Oftewel, het wordt hun aangedaan van buitenaf. Het is moeilijk te bepalen of het in de middle voice staat, oftewel dat het koninkrijk zich een dat is de NBG, met geweld een weg baant. Vanuit zichzelf, voor zichzelf uit een weg baant door deze duistere wereld. Ik heb sterk de indruk, het is heel moeilijk om te bepalen wat de woordkeus daar is en de vertaling. Ze zijn allebei identiek waardig en de vertalingen kunnen allebei. Het woord kan zowel het een zijn als het ander. Ik hou het bij de HSV. Dat het koninkrijk tot nu toe, het koninkrijk der hemelen, geweld wordt aangedaan. En geweldenaars grijpen ernaar. Ze willen het als het ware hijjacken. Vers 13. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe. En indien gij het wilt aanvaren, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft, die horen. En hier zien we de weerstand die er gekomen is. En Jezus pakt dat hele bekende wat we net lazen uit Maleachi. En hij zegt, het koninkrijk dat gaat komen. En Elia zal er vooruit gaan. Als jullie, en kijk eens goed in de tekst. Als jullie hem aanvaarden. Als gij het wilt aanvaarden, het koninkrijk. Dan is hij Elia. Daar zit een voorwaarde aan vast. Ze moeten de voorloper aanvaarden. Ze moeten zijn boodschap aanvaarden. En dan zal hij Elia zijn. Dan is hij degene die het ook werkelijk, de laatste, wat we net lazen in Maleachi 4, vers 5 en 6. Hij zal dan die profeet zijn die als het ware de weg baant voor het koninkrijk. De heraut die daaraan vooraf gaat. Het is belangrijk om dit te zien. Wat de Heer Jezus hier zegt, indien gij de boodschap van Johannes aanvaardt, indien gij hem aanvaardt als de heraut, Dan is hij Elia. Wie oren heeft, die horen. Hebben jullie het goed gehoord, zegt hij? Hebben jullie het goed gehoord? Want ik kom nog steeds dat koninkrijk aanbieden. Wel, het volk heeft Johannes verworpen. Lees maar eens mee verder. En hier geeft Jezus namelijk inzicht in hoe het volk en de leiders Johannes de Doper zagen. We weten dat hij vermoord is door Herodes. Daar horen we helemaal niks over hoe het volk hem ziet. Een grote mate van apathie en matigheid, middelmatigheid, matheid kan ik beter zeggen. Dat maakt dan wat uit. Maar Jezus geeft in vers 18 duidelijk aan hoe het volk het ziet. Johannes is gekomen, niet etende, niet drinkende. En ze zeggen, oh, hij heeft een boze geest. Wat? De voorloper die het oude koninkrijk komt aanbieden, waar de Heer van zegt, indien gij hem wil aanvaarden, is hij die profeet. Hij is het die er vooruit gaat. Maar je moet hem wel aanvaarden wie hij is. En wat zeggen jullie? Oh, hij heeft een boze geest. Het zou me niet verbazen als dit een grote roddel en een geruchte was van de Farizeeën en de Sadduceeën, waar hij gezegd had, we adderen gebroed. Weet we nog dat hij dat zei? Wie heeft jullie uitgenodigd? De bij ligt al aan de boom. Wow! Dat kan niet de boodschap van God zijn, want onze God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. We're in. Nee. Ze hebben Johannes verworpen. Ze hebben hem afgewezen. Ze hebben hem genegeerd. En als ze dat doen, is hij ook niet Elia. Zie, het is een voorwaardelijke clausule is dat. Johannes wordt vermoord door Herodes op verzoek van die, wat zullen we zeggen, die nieuwtestamentische Isabel. Ja. Herodias. Maar ga dus mee naar hoofdstuk 14, vers 13, hoe Jezus reageert op de dood van Johannes. En daar zit, dat spreekt boekdelen. Dit moet je zien met de gedachten die ik u nu heb proberen mee te geven. Johannes de Doper, en ik moet even de tekst erbij pakken, want ik heb te weinig tekst meegegeven. Ik duik daar middenin. Vers 1 van hoofdstuk 14, zitten we in de tar. Daar begint het over dat Johannes de Doper gestorven was. Ik pak gewoon even 14, 12. 11. Wat staat er in zijn hoofd? Dat is het hoofd van Johannes. Werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven. En ze brachten dan haar moeder. Wat staat er aan? En zijn discipelen kwamen, namen zijn lijk weg, begroeven hem en gingen heen en berichten het aan Jezus. Maar dan dat drama. Toen Jezus dit hoorde, trok hij zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats. Alleen. Proeven we de drama die zich hier ontvouwt? Jezus trekt zich volledig terug, stapt in een boot alleen. En waarom? Dit was het moment waarvan Jezus wist, als zij de voorloper, de heraut, afwijzen. En zijn dood was daar de definitieve bevestiging van. De Joden hadden al gezegd, hij heeft een boze geest. Als ze de voorloper verwerpen, als ze zijn aanbod van, als heraut van het koninkrijk verwerpen. Wat weet Jezus dan? Dan verwerpen ze mij. Het was definitief voor de Heer. Het was eerst Johannes die verworpen werd. Het was eerst het aanbod van Johannes dat aan de kant gezet wordt. En die verwerping wordt zo grafisch door de Heer Jezus beschreven in vers 16 van hoofdstuk 11. Gaat u maar. Oh nee, ik wil u nog meenemen. Hoofdstuk 21. Ik keek er even overheen. De voorbereider van het koninkrijk werd verworpen. Op het moment dat de Heer Jezus zijn intocht gedaan heeft in Jeruzalem. Wat is het eerste wat hij gaat doen? Voor de tweede keer doet hij het. Hij drijft de tempelplein schoon. Hij jaagt iedereen weg. Hij davert alle tafels omver. Alle beesten jaagt hij weg. Alle wisselkantoren, alle verkoop, alle business drijft hij eruit. En hij vertrekt weer naar Betanië. De andere dag komt hij terug. En wie staan daar? En leggen het mes op zijn keel? De oudsten en de overpriesters. Lees maar mee. Matthäus 21, 23. En toen hij de tempel was binnengekomen, naderden de overpriesters en de oudsten van het volk, terwijl hij leerde, zeiden: dit is geen vriendelijke vraag. Jezus, mogen we even wat vragen? Dit is binnenkomen en direct het gesprek overnemen. Krachtens welke bevoegdheid doen jullie dit? Zo komen ze daar binnen. En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Refererend naar zijn reiniging van het tempelplein. En dan zegt hij dit. En kijk eens hoe waar hier Jezus heen gaat in vers 24. Jezus zei, antwoordde en zeide tot hen: wel, ik zal u een vraag stellen. Indien gij mij daarop antwoord geeft, zal ik ook u zeggen, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Van waar was de doop van Johannes? En wat Jezus hier doet is markant. De Heroud, die de aankondiging deed en iedereen oproep om zich te bekeren. De doop die Johannes deed was de doop van het belijden van zonde. En het zeggen van: ja, ik ben een zondaar. En als het koninkrijk komt, dan moet ik inderdaad gereinigd zijn. Want ik kan anders het koninkrijk niet binnen. Waar de Heer Jezus van zegt: oké, vertel het maar eens. Was dat alleen van boven of van beneden? En hij roept ze als het ware ter verantwoording over de voorloper. En die hebben jullie verworpen. Vertel me nu maar eens waarom je hem verworpen hebt. Waarom je die boodschap niet hebt aangenomen. En de Heer Jezus zit met zijn armen over elkaar. En het is feitelijk zo van: als je hem verwerpt, verwerp je mij. Als je het nu beleidt, beleid ik het ook. Dus hij pakt de Joden en de overpriesters daar en de oudsten op het volk op het punt dat ze Jezus verworpen, of Johannes de Doper verworpen hebben. Zien we dat? Feitelijk stelt hij hun hier de vraag: vertel eens, was Johannes de Doper die Elia uit het Oude Testament of niet? Was die het of niet? Wat denken jullie? Was hij gezonden om de mensen voor te bereiden voor de komst van het Koninkrijk Gods of niet? Terug naar hoofdstuk 11. En dan zien we hoe markant en hoe belangrijk dat die voorloper ook was. En Johannes de Doper daar een rol in gespeeld heeft. En de Heer Jezus feitelijk in de schaduw, of zich voor een gedeelte verschuilt, achter hoe ze Johannes de Doper zien, zo zullen ze hem ook zien. Als ze hem aannemen, nemen ze de Heer ook aan. Als het aanbod van de Heroud, die er vooruit gaat, die de weg als het ware baant voor het koninkrijk, dan zal de koning van het koninkrijk en zijn die het koninkrijk brengt, want dat was Jezus zijn taak, zal ook komen. Maar zoals ze Johannes niet accepteerden en verworpen, zo verwerpen ze ook hem. Terug naar Matthäus hoofdstuk 11. Waarmee, zegt de Heer Jezus, zal ik dit geslacht, zal ik deze mensen die nu leven, vergelijken? Het is gelijk aan kinderen die op de markt zitten en anderen toeroepen: hé, we hebben voor u de fluit gespeeld en je hebt niet gedanst. We hebben klaagliederen gezongen en je hebt geen misbaar gemaakt. En dit zit direct in die context. Maar ze Johannes de Doper verworpen hadden, of waar ze inderdaad gezegd hadden, waar de Heer Jezus gezegd had: indien gij hem wilt aannemen, want dan is hij Elia. Maar jullie zeggen: hij heeft een boze geest. Wel, weet je wie jullie zijn? Als dat kinderspel, die kinderen die een fluit hebben, die op de markt zitten. En de ene gedeelte van de groep van de kinderen die speelt op de fluit en die maakt vrolijke liederen als een bruiloft. En de kinderen die zouden dan de bruiloft uit gaan beelden. En het andere spel was een rouw in de mineur, zoals dat je dat hoort in mineur. En dan zouden de kinderen misbaar maken. We weten het, als er iemand overleden was bij het dochtertje van Jairus, dan was daar een grote klaaggroep. We hebben geen lofgroep, maar die hadden klaaggroep. Die gingen daarheen. En wat zegt de Heer? Jullie hebben niks gedaan, vers 18. Eigenlijk is vers 17. We hebben klaagliederen gezongen, we hebben de fluit gespeeld en je hebt niet gedanst. We hebben klaagliederen gezongen en je hebt geen misbaar gemaakt. En dit vergelijkt hij met Johannes. Kijk maar eens vers 18. Want Johannes is gekomen niet eten en niet drinken. En ze zeggen, hij is een boze geest. Johannes had geen mooie bediening. Van halleluja, lofprijs de Heer. Bekeerde. Dat was feitelijk het rouw. De rouw die gespeeld werd. En het volk danste niet. Rouwde niet mee. Er was geen toneel. Het volk zat apathisch te kijken. Zoals kinderen, die spelen de fluit en de andere groep die staat daar rustig te kijken. Zo, wat zien jullie doen? Ja, maar we moeten een spel maken. We moeten een spel. Nee. Johannes de Doper, een boze geest. Ik wil u toch even terug meenemen. Hetzelfde hoofdstuk vers 7. Matthäus hoofdstuk 11 vers 7. We kleuren het een klein beetje in. Johannes de Doper. Ik kan beter zeggen vers 2. Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van Christus. En hij liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen. Zijt gij die komen zou of hebben wij een ander te verwachten? Proef je de drama die hierin zit? Johannes de Doper die had heel goed begrepen. Als ik het koninkrijk aanbied. Als ik het aankondig en ik word verworpen. Ik word genegeerd. Ik zit nu. Ik sta op de randje van de dood. Bent u dan wel degene die het koninkrijk kan aanbieden? Want alles wat ik weet uit het Oude Testament was heerlijkheid, glorie en eer voor Israël. Maar we zien dan uit naar het koninkrijk. Maar die rouw wordt niet geaccepteerd. De mensen bekeren zich niet. Het koninkrijk wordt niet aangenomen. Sterker nog, ik zit gevangen. Ze noemen mij dat ik een boze geest heb. Hij gaat navraag doen. Dat is wat hij naar vraagt. En de Heer gaat uitleggen in vers 7. De discipelen van Johannes gaan terug. En terwijl deze heen gingen, begon Jezus tot de scharen te zeggen van Johannes. Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet door de wind bewogen? Was hij een man die alle kanten opging? Was hij een onbetrouwbaar man? Was hij een man die vandaag zus waaide en morgen zo, die dan deze boodschap had en dan een andere? Wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige kleding? Zie die weelderige kleding dragen zijn aan de hoven van koningen. Oftewel, hij had geen rijkdom en eer dat je daarop afging, want dat vind je alleen maar in het hof en het paleis. Waarom zijt gegaan om een profeet te zien? Oh, ik zeg u zelfs meer dan een profeet. Deze is het. Van wie geschreven staat, zie ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, u de weg voor u heen bereiden zal. Voorwaar ik zeg u, en dit is, dat vers hebben we net behandeld, vers 11. Voorwaar ik zeg u, onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper. Want dat is een term, daar zou iedereen van wakker moeten schudden. Dit is dus de grootste, dit is dus die laatste leer. Dit is degene die Heroud, die het koninkrijk aankondigt. Want iedereen had dat willen doen. Alle profeten hebben er alleen maar over verkondigd dat het zou komen. Johannes de Doper was de enige die kon zeggen, het is nabij. Het is nabij. Hij is de grootste profeet hier op aarde, maar hij is de kleinste in het koninkrijk. Wil je zeggen dat hij geen rol speelt in het koninkrijk? Dat wil zien hoe groot dat het koninkrijk en de mensen die daar binnen zijn, wat voor lof, eer en glorie en hoge positie die hebben. Laten we naar vers 19 gaan. De Heer gaat nu naar zichzelf toe. Van hoofdstuk 11. De misbaar, dit is een generatie die is apathisch. Ze hebben de voorloper verworpen. Johannes de Doper, een boze geest. Want dat was een garantie voor de verwerping van de Heer Jezus. En kijk maar in hoofdstuk 11 vers 19. De Zoon des Mensen is gekomen, de weletende en weldrinkende. Feitelijk was het, er was altijd feest bij de Heer. Hij vastte niet. Waarom vastte je discipelen niet? Wel als de bruidegom er is. Dan hoeft de bruid toch niet te vasten? Dat is toch geen tijd, er is feest. Zolang ik er nog ben, zolang het licht op aarde is, dan gaan we niet vasten. Maar wat zeggen ze? Maar het is een vraatzuchtig mens. Een wijndrinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. De voorloper verworpen. De koning verworpen. Maar kijk eens in vers 20. En hier krijgen we feitelijk heel kort, voor de tijd die we nog hebben, een kort inzicht in wat er gebeurt in het evangelie van Matthäus. Toen begon hij. De Heer schakelt over in een nieuwe fase. Vanaf dit moment. Vanaf dit moment. Begon hij de steden waarin hij de meeste kracht, of waarin de meeste krachten door hem verricht waren, die begon hij te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. We hebben hier vaker bij stilgestaan. Ben je Gorizim? Ben je Bethsaida? Wanneer in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied welke nu geschied zijn, reeds lang zouden zij in zak en as zich bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het is draaglijker voor Tyrus en Sidon in de dag des oordeels dan voor u. De verwerping heeft zijn intrede gedaan, er is geen genade die de hart binnen zijn gekomen, er is geen inzicht op de voorloper geweest, op de heraut van het koninkrijk. Ze hebben het koninkrijk niet gewild en de Heer zegt, alles is jullie gegeven als Joden. Nu is er oordeel, eeuwig oordeel. Kijk eens naar vers 25 in deze context. Zouden wij dat kunnen bidden? Te dien tijde hief Jezus aan en zeide wel, ik dank u Vader, Heer van de hemel en de aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderen geopenbaard. Ja Vader, want zo is het welbehagen van u. Plan is op koers. Maar de verwerping is zo radicaal, is zo intens. Johannes de Doper is al opgesloten en is op het punt om vermoord te worden. De Heer spreekt zijn oordeel over die steden uit. Hij weet, de Herodes is verworpen. Ze hebben de deur dichtgeslagen. Ze hebben het koninkrijk niet geaccepteerd. Mij zullen ze verwerpen. Mijn wonderen hebben ze al verworpen. Maar dank u, Vader. Want dit was uw plan. Dit was uw plan. De Messias wordt niet aangenomen. De koning werd verworpen. De koning van het koninkrijk, die het koninkrijk uit het Oude Testament binnen kwam brengen, is verworpen. En dat was het welbehagen van de Vader. Weet u dat vanaf dit moment de Heer Jezus, de discipelen nooit meer spreken over het koninkrijk is nabijgekomen? Dat is over. Het is niet meer nabij. Het is ver weg. Er is heel ver weg. Hadden ze toen nog niet door. Ga dus mee naar hoofdstuk 21. Nooit meer wordt het gezegd dat het aanstaande is. En dat had ik ook aangegeven van indien u Johannes aanneemt. Indien u zijn boodschap aanneemt, dan is hij de Elia. Heb je hem niet aangenomen, dan is hij niet de Elia. Hij kwam al in dezelfde kracht. In dezelfde wijze. Als een robuust geklede, onomwonden boodschap. Maar hij was het niet. Want jullie hebben verworpen. Hoofdstuk 21. Vers 43. En hier spreekt de Heer in een gelijkenis. En ik zal even kijken om de context er wederom wat beter voor te zetten. Ik heb nog een paar seconden. En dit gaat over die gelijkenis, vers 33. Die een wijngaard heeft. En er worden mensen heen gestuurd om inkomsten te vergaren, inkomsten te vergaren, inkomsten te vergaren. En die worden allemaal afgeslacht, die worden gepijnigd. En als laatste zendt hij zijn zoon. Vers 38, toen de pachters de zoon zagen, zeiden ze tot elkaar, wat is het erfgenaam? Kom, laten we hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. Ze grepen hem, riepen hem buiten, de wijngaard en doden hem. Dan vers 40. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zou hij met die pachters doen? En dat is de vraag die hij voorlegt aan de Joden. Wat zou nu gebruikelijk zijn? Een pachter, die heeft toch recht op inkomsten. En hij heeft gestuurd, hij heeft mensen, personeel, slaven staat er dan. En als uiteindelijk brengt die zoon die wordt gedood. Wat zou zo'n heer van die wijngaard nu doen? Nou, lees het even. Vers 41. En ze zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven en een wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Heel juist. Heel juist, zegt de Heer. Ik lees even vers 43. Daarom zeg ik u, dat het koninkrijk van u zal weggenomen worden. En het zal gegeven worden aan een volk dat de vrucht daarvan zal opbrengen. Begrepen deze Joden de boodschap, de Farizeeërs? Denk het wel, vers 45. Toen de overpriesters en de Farizeeërs zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. En hoewel ze hem trachten te grijpen, vreesden ze de scharen, dat die hem voor een profeet hielden. De verwerping is definitief. Het aanbod wat gegeven is, was een reëel aanbod. Was een werkelijk aanbod van het koninkrijk. Als jullie de voorloper aannemen en zijn boodschap. Dan komt daar de Messias, de koning van het koninkrijk ook letterlijk brengen. Maar jullie hebben hem verworpen. Jullie hebben hem niet geaccepteerd. Ik geef het aan een ander. Ik heb geen moeite om hier de kerk in te lezen. Zoveel andere mogelijkheden zijn er niet. Welk volk moet dat zijn? Want Petrus legt ons ook uit. Dat wij een volk zijn, goden ten eigendom. Heilig, gerechtvaardigd. Wat een definitieve breuk. Nu stelt u zich misschien nog de vraag, maar Erik, stel nu dat ze het koninkrijk geaccepteerd hadden. Stel nu dat ze Johannes zijn boodschap hadden aangenomen. Dat ze zich bekeerd hadden. Zou dan het koninkrijk direct gelanceerd zijn? Absoluut. Want dat is het aanbod. Maar zou Jezus dan nog moeten sterven? Want dan zou het koninkrijk al gekomen zijn. Dat is dezelfde vraag. Van als Eva niet gezondigd had aan Adam, zouden we dan nu nog in het paradijs zijn? Allemaal hypothetisch. Is het niet hypothetisch? Als ze niet gezondigd had, waren we nu nog in het paradijs? Ik kan alleen maar zeggen ja. Dat was de andere logische consequentie. Als we niet aten, dan zou er een staat komen waarin we, net als de heilige engelen, door een procedure waren gegaan en een periode hadden doorleefd. Dat we konden zeggen, we eindigen in volmaakte heiligheid. Maar dat was niet Gods plan. Evenmin als dat de voorloper verworpen was. En dat er een periode tussen kwam, tussen de eerste verwerping, zal ik kunnen zeggen, en de aanname. Ik zou bijna zelfs zeggen en durven zeggen, als de Heer aan was genomen, als het koninkrijk was aangenomen, die Heroud en het koninkrijk was gelanceerd, was Jezus nog naar het kruis gegaan, heb ik geen moeite mee. De prijs moest nog betaald worden. Maar wat hebben we hier gezien, mensen? Dat het begin van Matteüs een enorme, hoopvolle uitnodiging en aanbod geeft aan Israël, dat het koninkrijk werkelijk, en dat koninkrijk hebben we uitgelegd in hoofdstuk 60 van Jesaja. Dat is het enige koninkrijk wat ze wisten. Dat was het glorieuze koninkrijk dat verwachten stond. Dat zou gelanceerd worden. Als ze de voorwaarden, de boodschap aannamen, aan de voorwaarden voldeden om te bekeren. Johannes aannamen als de voorloper, de heroud van het koninkrijk, van de koning die werkelijk het koninkrijk zal brengen. De heroud werd verworpen, het koninkrijk werd veracht en de koning, de Heer Jezus, werd ook verworpen. Kunt u zich voorstellen Dat als je discipel bent en je hoort dit van de Heer en je hoort deze woorden die we net lazen, ik zal het koninkrijk aan een ander geven, dat de discipelen nog wel iets meer nodig hebben. Wat? Pardon? En dat is voor volgende week. Maar begrijp je dat de drama die zich hier afgespeeld heeft, dat wij kunnen zien dat ze niet wisten in het Oude Testament dat hij als eerste verworpen zou worden. Ja, Jesaja 53. Het spreekt niet over het verworpen van de koninkrijk. Niet direct. Wij hebben die inzichten vanuit het Nieuwe Testament. Kunnen wij de puzzel in elkaar leggen? Maar dit, wat daartussen zit, het moment van de verwerping. En waar de Heer zegt, ik geef het aan een ander. Komen wij in de periode van de geheimenis. De geheimenis. Paulus had de geheimenis al deels aan ons uitgelegd. En volgende week hoop ik u verder mee te nemen naar dat geheimenis. Maar één ding is geen geheim. Hoe je het koninkrijk binnenkomt, is het niet. Het is heel eenvoudig. Je bent binnen of je bent buiten. You're in or you're out. Je bent levend of je bent dood. Je bent een koning van het koninkrijk of je bent een kind van het aardse rijk hier. Je bent in de hemel of je bent in de hel. Je bent gebonden om naar de hemel te gaan of gebonden om naar de hel te gaan. Je zit vast aan je zonde of je bent verbonden met Christus voor eeuwig. Het scharnierpunt daartoe is, bekeert u van uw zonde en werpt u op de barmhartigheden van God in Jezus Christus. En doe het vandaag. Want deuren gaan dicht. En voor die generatie ging de deur dicht. Maar niet voor u. Doe het vandaag. En doe het spoedig. Wel, vader, wat een interessante opening. Fascinerend, Heer. Zoals het Nieuwe Testament begint. Dank u dat ik ook een poging heb gedaan om onze gemeente terug te nemen in de tijd van de Joden. Wat ze toen wisten, wat ze kenden, wat ze verwachten en hoe het zich ontvouwde. En Heer, we zagen dat u ook zag, Heer Jezus, hoe ze u herrouwt. Die voor u uitging, verworpen, opsloten, onthoofden. En dat u zich terugtrok, Heer, want toen wist u ook, er is geen weg terug. Hij is niet de Elia. Het koninkrijk is niet meer nabij. Ik zal ook verworpen worden. En het koninkrijk zal uitgesteld worden. Heer, wat moesten de discipelen nog veel meekrijgen, maar bij uw genade hebben wij het Nieuwe Testament en we willen zo proeven wat dat nu is, het geheimenis. Wat tussen deze twee periodes in zit. Open onze ogen daarvoor, Heer. Niet om het te weten, maar om zo die dankbaarheid te ontvangen dat wij in het koninkrijk mogen zijn. Uit genade, uit geloof, of door geloof zou ik kunnen zeggen. Wij die eertijds buiten de verbonden waren, geen hoop, zonder God, werden ingelijfd in die grote belofte. Dank u wel voor uw geduld. Dank u wel voor uw plan, Heer. Geprezen zij uw naam. Tot in eeuwigheid. Amen.